Een herhaling van de mededelingen, gemeente, voor deze zondag. De collecten zijn als volgt. De eerste is bestemd voor de kerk. De tweede, kerkelijke kas, theologische universiteit. En bij de uitgang, bouwfonds. De schriftlezing in deze dienst is uit het boek Openbaring, daarvan hoofdstuk 5. Openbaring 5. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen, gemeente, het eerste en het laatste vers van Psalm 97. God heerst als oppereer, dat elk hem juichend eer. Dat is het eerste en ook het zevende vers van Psalm 97. Schriftlezing, gemeente, is in deze middagdienst, zoals gezegd, uit Openbaring 5. En na de lezing van dit gedeelte van het woord van de Heere doen we met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze middag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel, te vinden achter in uw kerkboek na de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend aan de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. 15e vers van Psalm 89, na de geloofsbelijdenis van Nicea. Maar wij luisteren eerst naar de woorden van de Heere uit Openbaring 5. Daar schrijft Johannes: en ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepend met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. En als ze dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citeren en gouden violen, dat zijn gouden schalen, zijn de vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesteren, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van veel engelen rondom de troon, en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft tot in alle eeuwigheid. Tot zover de lezing van Gods woord. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. Een mens geworden. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Bidden wij samen, gemeente, om de zegen van de Heere over deze dienst en bijzonder over de prediking van het woord. Laat ons bidden. Heere, wij hebben het zojuist beleden met de oude woorden die vele eeuwen geleden al zijn geformuleerd. Dat uw rijk geen einde zal hebben. Dat u naar het oude profetische woord uit de psalm zult heersen, zolang er zon en maan op het nageslacht ten licht zullen wezen. Heere, geef dat wij dat mogen zien in onze dagen. O, wanneer we iets kennen van het ware geloof, dan weten we dat het waar is. Omdat u het gezegd hebt. Maar de aanvechtingen van de toestand waarin de kerk verkeert, ook in West-Europa, kan zo zijn dat de vragen ons benauwen. Kerkverlating, ingezonkenheid, verdeeldheid die steeds verder versplintert, dwalingen, onzekerheid. Het lijkt alsof het koninkrijk niet blijft. Maar Heere, we pleiten op onverdiende genade, Op die genade maak uw woord waar. En laat het ons zien in deze middagdienst dat u, o Heer Jezus Christus, in de troon bent. Naar uw hemelvaart, om daar te zijn ons ten goede. Zoals die andere belijdenis uit de tijd van de reformatie het zegt. Ons ten goede. Biddend. Pleitend op uw doorboorde handen. Het werk van verzoening. Het werk van voldoening. En dat u zo heerst. Heerst als het geslachte lam. Heerst vanaf het hout. Heere, geef dat we daar vanmiddag geopende ogen voor mogen ontvangen. Wat is het nodig dat u ogen opent, harten opent, oren opent. U die het gesloten graf hebt geopend, open ook onze harten zodat wij horen met heel ons hart. Open onze oren zodat geen woord aan ons voorbij gaat. Open onze ogen opdat wij door het geloof zien mogen. Wat Johannes zag. En wat hij in woorden heeft weergegeven. En ik zag en ziet het lam. In de troon. Staande als geslacht. Heere, wil ons genade geven. Niet alleen om te luisteren, maar ook om te spreken. Open u onze lippen. Door de kracht van de opgestane en door de bediening van de Heilige Geest. En wil u geven dat we woorden van u mogen spreken. Dat de prediking zo helder mag zijn dat we allemaal begrijpen waar het om gaat. Maar vooral dat de geestelijke klem en de geestelijke kracht die in dit gedeelte zo helder schittert. Ook ervaren mag worden. Geef ons de genade van de bediening van uw geest. Opdat we de geestelijke gestalte en het geestelijke gehalte van uw woord mogen uitdragen. Zegen u heel de gemeente, we dragen haar opnieuw aan u op. En dan denken we aan allen die hier zijn. Ook aan allen die met ons mee luisteren. Misschien op dit moment of misschien op een later tijdstip getuigen zijn van deze dienst. Heere, zegen u het woord. Zegen u ons heel in het bijzonder als wij in moeilijke omstandigheden zijn. Misschien eenzaam zijn. Misschien ons van iedereen verlaten denken. Laat u het dan zien dat u van ons af weet, Heere. Wil u de broeders van de kerkenraad gedenken? En zegenen met genade, wijsheid, liefde en ernst om de gemeente te leiden. Zegende bij de broeders predikanten, wil u hen in deze vakantietijd kracht en rust geven. Maar zegen u vooral hun dienst hier in het midden van de gemeente. Wees u ook met predikanten in bijzondere dienst die tot de gemeente behoren, met emeriti. Met predikants weduwe, Heere, wees u hen allen nabij en laat ook als in ons leven dingen gebeuren die we niet altijd kunnen begrijpen. En bij het ouder worden kan dat zomaar zo zijn. En we hoeven er niet oud voor te zijn. Dat we toch mogen zien en toch het lam regeert en heeft overwonnen. En leer ons om ook in moeite en zorgen, ook als ons pad voert langs onbegrijpelijke wegen, op u zien. Zegen onze kerken, wil u onze kerken bij uw woord bewaren, Heere? En waar wij dwalen of het spoor bijster zouden raken, wil u ons leiden in het rechte spoor en terugbrengen op de paden van uw woord. We worden zomaar meegezogen. Naar links of naar rechts. En wij zijn zomaar het spoor bijster. We zijn niet immuun voor de verzoekingen. En voor de fluisterstemmen. en voor de luide roep van de wereld. Bewaar ons bij uw woord. Ons, onze kinderen, onze kleinkinderen, onze jonge mensen, onze gemeenten. Wil u ook zorgen, Heere, dat er in het midden van de kerk dienaren van het woord zijn en meer mogen komen die uw woord recht snijden en die het woord zo bedienen zoals dat in de gemeente ook in deze tijd nodig is. We bidden u voor onze opleiding. Vragen of u jonge mannen wilt bekeren, wilt roepen tot de heilige dienst, de gaven wilt schenken en ze wilt leren om de gaven te ontwikkelen die nodig zijn om een dienaar van het woord, dienaar van u te zijn. En wil u vooral hen leren door uw geest, de school van de geest. Maar laat ook het onderwijs in Apeldoorn gebruikt mogen worden. Zegen u alle studenten, bijzonder degene die via het admissie-examen zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord in onze kerken. Zegen u ook allen die op andere manieren een taak daar hebben. Want hoe zou het werk kunnen gebeuren als u daar niet in meekomt? Zegen alle bijzondere werk. Van de kerk naar binnen en naar buiten. Wees u met alle gewone werk wat toch zo'n wonder is van u. De catechese die op dit moment stil zal liggen. Het huisbezoek, waar op dit ogenblik ook niet zo heel veel aandacht aan geschonken zal worden, al zullen de bezoeken van zieken en bejaarden wel doorgaan. De prediking van uw woord, maar zorg ook voor bijzonder werk, Heren. Het werk van de zending, van evangelisatie op verschillende manieren, van de verkondiging van uw woord onder het volk van Israël, van werk in hulpverlening, van werk op bijzondere terreinen, militaire, in justitiële inrichtingen. Zegen u het alles, Heren, en laat het gebruikt mogen worden tot de komst van uw koninkrijk, het rijk wat geen einde heeft. We bidden u ook voor ons land en voor ons volk. Voor een wereld waarin nood is. Waarin de voetstappen klinken. Als we de tekenen van de tijd zien. Van de komende Heere Jezus Christus. Heere, wil u ons volk terugbrengen bij u en bij uw woord. Zegen u onze overheid. Zegen u onze volksvertegenwoordiging. Laat de stem van uw woord daar blijven klinken en helder blijven klinken. Wil u zijn met onze koningin, haar gezin en familie. Zegen u ons vorstenhuis met uw genade. Dat het woord bij de gratie, bij de genade van God, niet alleen maar een woord mag zijn, maar ook doorleefd wordt. Heere, wil zo aan ons allen denken. We hebben veel te vragen. Meer dan we in woorden kunnen uitdrukken. Maar u peilt onze nood en u peilt onze vragen veel dieper dan we ze zelf peilen. Al ons kennen, ook het kennen van onszelf en het kennen van de dingen die in ons hart leven, is maar ten dele. Zelfs bij uw kinderen. U die alle dingen weet. We leggen onze harten, we leggen onze levens in het gebed open voor u. En bidden of u, Heere Jezus Christus, die de biddende hoge priester zijt, dat alles in uw doorboorde handen wilt nemen en wilt reinigen. En zo in uw volmaakte gebed onze gebeden wilt opnemen. En dan niet alleen onze gebeden, maar ook onze dankzegging. Want u geeft zoveel. En uw naam is het waard om geprezen en verheerlijkt te worden. Zoals we lazen dat ze ook in de hemelen geprezen en verheerlijkt wordt. Het lam dat geslacht is. Is het waardig, eeuwig waard om te ontvangen de eer en de aanbidding en de kracht en de doxa, de heerlijkheid. Heere, neem ons stamelende gebed. Neem onze stamelende dankzegging aan. In Christus naam bidden wij het. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 102 en daarvan het 7e en het 11e vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En het 11e vers, ik zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst aanschouwen zal. Psalm 102, het 7e en het 11e vers. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 73, het 13e vers. En de tekst voor de prediking, gemeente, in deze middagdienst is in het hoofdstuk wat u gelezen is, Openbaring 5, daarvan het zesde vers, het eerste gedeelte. Openbaring 5, vers 6, het eerste gedeelte en de laatste woorden van de tekst die gelezen wordt krijgen in de preek de meeste nadruk. We lezen: en ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. Geliefde gemeente, wellicht hebt u het beeld wel eerder gehoord of ergens gelezen, dat ons leven wel vergeleken wordt met een borduurwerk. Als ik het goed heb, wordt er niet zoveel meer geborduurd als vroeger, maar onbekend is het zeker niet. Een borduurwerk, als je dat van achteren bekijkt, dan zie je van allerlei kleuren die dwars door elkaar heen lopen. Draden die vastgeknoopt zijn en over elkaar gaan. Veel lijn en veel structuur is er niet in te ontdekken. Zo kijken wij tegen de geschiedenis van deze wereld aan. Als de achterkant van een borduurwerk. We begrijpen lang niet alles. We hebben onze grote waaroms. Soms ook onze kleine, maar niet minder ingrijpende persoonlijke waaroms. Maar God ziet de voorzijde. Hij weeft, of beter gezegd, hij borduurt de wereldgeschiedenis naar zijn plan. Zoals we het zingen in een van de oude psalmen, naar zijn gemaakt bestek. En toch kan dan die vraag bij je blijven hangen. Is dat wel zo? Het is een vraag die in de Bijbel ook heel nadrukkelijk aan de orde komt. Die geleefd heeft in het hart van de oude ziener Johannes, die hier staat op het strand van het eiland Patmos en de hemel ziet. Geopend. De dingen niet begrijpt. In tranen uitbarst. Als het boek van de wereldgeschiedenis gesloten blijft. Het boek van Gods leiding in de geschiedenis. En dan ineens ziet hij het. En dat is de oplossing van alle vragen ten diepste. En ik zag in het midden van de troon een lam, staande als geslacht. Thema van de preek is: het lam staande als geslacht. Allereerst het lam als middelaar in de troon. Want we lezen aan het begin van de tekst: en ik zag in het midden van de troon. In de tweede plaats het lam als hoge priester in de troon, want we lezen dat hij staat als het lam. En in de derde plaats het lam als koning in de troon, want onze tekst zegt hij staat. Het lam staande als geslacht, het lam als middelaar in de troon, het lam als hoge priester in de troon, het lam als koning in de troon. Ik moet er even iets meer van zeggen, gemeente, de situatie waarin Johannes verkeert op dit moment. Johannes is, daar zijn hele oude christelijke tradities over, op hoge leeftijd naar Efeze getrokken en heeft in de buurt van Efeze in Klein-Azië, het vroegere Turkije, gediend als apostel. De gemeente was door Paulus gesticht, maar het is de grijze Johannes die het meest het stempel op die gemeente van Efeze en de omringende gemeenten Laodicea en Thyatira en Philadelphia heeft gedrukt. En dan breken de vervolgingen uit. De eerste golf van grote vervolgingen onder keizer Domitianus. De man die als eerste van de Romeinse keizer zichzelf liet vereren als Heer en God, Dominus et Deus. die niet dulde dat naast hem iemand evenveel eer ontving als hij. Ja, je mocht wel een afgod dienen. Je mocht zelf de meest bizarre afgoden dienen en die waren er wel in Rome in die tijd. Als je ook maar de keizer als Dominus et Deus, als Heer en God vereerde. En de vervolgingen beginnen ergens in Klein-Azië, precies weten we het niet hoe, maar ze zijn daaruit gebroken. En de duivel weet precies hoe je de kerk het hardste kan treffen. Dat is altijd op twee punten. Dat is in de geestelijke leidslieden en dat is in de jongeren. En zo gebeurt het ook bij de vervolging. Veel jongeren zijn gearresteerd in die dagen. Werden ook, althans een deel van hen, afvallig van het geloof. Onder de druk en de pressie van hun beulen. En de leiders werden gepakt. Johannes, zo oud als hij was, vermoedelijk rond de 90, wordt verbannen naar een eiland in de Egeïsche Zee. Dat is de zee tussen het tegenwoordige Griekenland en Turkije. En daar woont hij in een grot die nog steeds wordt aangewezen. En daar is hij alleen. En in het begin van het boek Openbaring hoofdstuk 1 staat dan dat hij op de dag van de Here was. En er wordt een uitdrukking gebruikt die je ook bij de alleroudste schrijvers uit de christelijke kerk terugvindt. Dag van de Here, de Dies Dominica, dat is de dag van de opgestaan. De eerste dag van de week. En we kunnen ons zo voorstellen dat Johannes daar op het strand van dat eiland wandelt. En dat hij in gedachten in Efeze is. In gedachten in al die andere gemeenten daar in de buurt van Efeze. En het zou zomaar kunnen dat hij met zorgen in zijn hart aan hen denkt. Hoe zullen ze het maken? Hoe zullen die jonge bekeerlingen het maken die pas gedoopt zijn? Hoe zullen de grijze ouderlingen het maken die misschien niet zo sterk zijn? En het zou zomaar kunnen dat hij ook gedacht heeft, Heren, waarom ben ik nou hier? Uitgeschakeld. Als ik nog in Efeze was, ook al ben ik oud geworden, dan had ik van u kunnen spreken. Dan had ik kunnen bemoedigen, kunnen waarschuwen, de dwalingen kunnen ontmaskeren. Maar nu, stemmeloos aan de kant gezet. Misschien herkent u er wel wat van in uw leven. Die momenten kunnen er zijn. Of kunnen er komen. Maar Gods gedachten zijn hoger dan de gedachten van Johannes. Want terwijl Johannes eigenlijk naar menselijke maatstaven gemeten aan de kant gezet is, geeft God hem visioenen. Ze zijn wel genoemd visioenen van de volleinding. En mag hij schrijven. En de woorden die hij op Patmos geschreven heeft zijn veel bekender geworden door de eeuwen heen dan menige preek die Johannes in Efeze heeft gehouden. Want wat ziet hij wel? Hij ziet daar op dat eiland Patmos dat als hij op het zand van de oever van de kust van dat eiland staat, dat de hemelen opengaan. We moeten ons dat zo voorstellen dat de lucht, het is vermoedelijk avond, wordt opengereten zoals je twee gordijnen uit elkaar trekt. En hij kijkt achter het gordijn van de beginnende sterrenhemel en hij ziet een troonzaal, de hemelse troonzaal. Met engelen rondom de troon en met een gestalte op de troon. Nee, hij ziet God zelf niet. Hij hoort wel Gods stem. Maar hij ziet God niet, want ook Johannes op Patmos kan God niet zien met deze menselijke ogen en blijven leven. Hij ziet een licht op de troon. Teken van Gods aanwezigheid. En dan in die troonzaal gebeuren allerlei dingen. In het visioen wat Johannes hier beschrijft in Openbaring 5... tekent hij eerst wat er rondom de troon gebeurt. Dat staat voor een deel nog in hoofdstuk 4... Rondom de troon staan engelen. En dan ziet hij een nauwere cirkel van 24 kleine tronen staan rondom die grote troon van God. En op die 24 tronen zitten 24 ouderlingen of oudsten. En dan is er nog een kleinere cirkel van 4 dieren. Of misschien een betere vertaling, 4 levende wezens. Die 4 levende wezens of die 4 dieren symboliseren de schepping. En als in het vorige hoofdstuk de 4 dieren de lof aan God brengen, dan betekent dat heel eenvoudig dat de wereld, de schepping in de hemelen vertegenwoordigd is om de lof van de Here te zingen. Hoe we ons dat precies moeten voorstellen, dat weet ik niet. Maar de schepping zingt in de hemel op een bepaalde manier de lof van God. Dat ziet Johannes. En dan een wijdere cirkel, 24 ouderlingen. Daar is heel veel over te doen wat dat precies is. Ik ga u er niet mee vermoeien om alle theorieën hier voor te dragen. Daar past de preekstoel ook niet voor. Ik houd me bij de klassieke uitleg. 24 ouderlingen symboliseren de kerk van Christus. 12 ouderlingen voor de kerk van het Oude Testament, de kerk van de 12 stammen. En 12 tronen met ouderlingen voor de kerk van het Nieuwe Testament, de kerk van de 12 apostelen. En als Johannes dat ziet en daar al het een en ander van gehoord heeft, dan klinkt er ineens een stem. Want hij ziet in de hand van degene die op de troon zit. Het is alsof uit het licht de lichtgestalte die op de troon zit een hand komt, en in die hand ligt een rol, een boekrol. Misschien wel eens zo'n boekrol gezien in een museum. Opgerold, nou, een normale boekrol uit het Oude Oosten of uit de tijden van de Bijbel is een rol die om een staf gewonden is. 1 stuk, verschillende stukken papyrus of perkament zijn aan elkaar genaaid en het wordt 1 lange rol. Maar dit is een hele merkwaardige rol. Deze rol bestaat uit 7 delen en de papyrusvellen of de perkamentenvellen zijn van buiten en van binnen beschreven. Dat is ook niet gewoon. En daar zitten 7 zegels aan. En dat is zo gedaan dat als je de rol openmaakt door 1 zegel los te breken, een lakzegel, wat aanduidt dat die rol een geheime boodschap bevat. Als je die zegel, dat eerste zegel openbreekt, dan komt er een stukje van de rol vrij. Dan zie je het eerste hoofdstuk, zouden we zeggen. Maar voordat je bij het tweede hoofdstuk bent, zit er weer een zegel. En dat moet ook opengebroken worden. En dan pas kun je het tweede hoofdstuk lezen. En zo zijn er 7 hoofdstukken die stuk voor stuk verzegeld zijn. Wat is die boekrol? Met die 7 zegels. Dat is het plan van God voor de toekomst. In die boekrol staat de weg beschreven die God gaat met zijn kerk, met zijn gemeente door de toekomst. En dan roept die engel bij die verzegelde rol, wie is waardig? Wij zouden vandaag zeggen, wie heeft het recht? Wie heeft de macht om die 7 zegelen te verbreken en de inhoud van het boek op zich te laten inwerken? Wie? Dat is heel belangrijk. Want als dat boek gesloten blijft, dan moet Johannes en dan moet de kerk in die bange tijden van de vervolging van toen, zonder de leiding en zonder de aanwijzingen van de Here, de donkere nacht van de onbekende toekomst tegemoet reizen. En als dan die stem van de engel in de hemel klinkt, dan gebeurt er iets heel ergs. Want er wordt niemand gevonden in de hemel, op de aarde en zelfs onder de aarde. In het hele heelal is er niemand te vinden die bevoegd is, die de macht heeft om die rol te nemen en de zegels open te breken. En Johannes barst in tranen uit. Die tranen zeggen iets van, Heren, moeten we dan zo verder? Moeten we dan nu het gevaar van de vervolging dreigt, nu uw gemeente benauwd wordt, zo verder zonder u, zonder uw leiding, zonder uw aanwijzingen, zonder uw vermaningen, zonder uw bemoedigingen? Hij weent zeer, omdat er niemand gevonden is. Gemeente, dat is voor de kerk van Christus ook vandaag. En ik stip dit nu maar aan. Een van de allerergste dingen, toch ook in uw persoonlijke leven. Heren, wat er ook gebeurt, laten we niet zonder u verder hoeven. Laten we niet zonder u verder hoeven door het leven. U kent misschien dat bekende gedicht, begin van de vorige eeuw. Laat nu in angst en pijn, meester mij niet alleen. Wien heb ik buiten u, immers niet één, het liefste wat jeugd me gaf, naamt ge me. Liefde en eer, ik zweeg, dat de dienaar niet twist met zijn heer. Voordat gij alles nu, ik zwijg, want ook dit is recht. Zijt gij de meester niet, en ik de knecht, maar blijf bij mij. Blijf bij mij, blijf bij mij, o mijn God. Herkenbaar toch? Ik hoop het. En daarom is Johannes tot in het diepst van zijn ziel geroerd. Hij weende zeer. En dan het prachtige, zo bijbels, wat je gelukkig zo vaak in de Bijbel tegenkomt, dat als God antwoordt, dan antwoordt hij precies op de nood van degene die hem aanroepen en hem nodig hebben. Hij weet dat Johannes bang is. Dat de angst opzwelt en opwelt tegen zijn ziel aan. En hij zegt, vrees niet. Ziet, de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen om het boek met de 7 zegelen te nemen en de zegels te verbreken. De leeuw uit de stam van Juda. Oudtestamentische woorden. Woorden die herinneren aan de profetie van vader Jacob op zijn sterfbed. En ook aan andere woorden uit de schrift. De leeuw uit de stam van Juda. Dat is zeker voor het jodendom van die dagen een aanduiding van de Messias. Van de komende die, zo weet Johannes, gekomen is. En Johannes ziet. En wat zag hij? Hij kijkt naar een leeuw, zouden we zeggen. Want zo was het aangekondigd. En hij ziet het tegenbeeld van een leeuw. Een leeuw, symbool van kracht, symbool van heersersmacht. En hij ziet een lam. En dan ook nog een lam wat bloed. Althans, het staat alsof het geslacht is. Valt het tegen? Denk het niet. Het lijkt op het eerste gehoor zo. Een leeuw en dan een lam. Maar als u Johannes' evangelie kent, dan weet u hoeveel betekenis Jezus Christus als het lam van God voor Johannes gekregen heeft. Hij spreekt meer dan een andere evangelist over Jezus. Als het lam, begint al in het begin van zijn evangelie, de tekst die de kinderen van de zondagsschool kennen. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat lam ziet Johannes. En waar staat het? Waar staat het leeuw, de leeuw, het lam? In het midden van de troon. Dat moet u zo zien, dat die troon wordt getekend in het boek Openbaring als een hoge troon. En die troon had trappen. Volgens sommige uitleggers is het een ronde troon geweest met trappen die steeds meer terugweken tot de troonzetel in de hoogte. En de Heere Jezus nadert tot hem die op de troon zit en staat in het midden van de troon, op de trappen, voor God. Hij staat voor God en achter hem de 4 dieren, de 24 ouderlingen, de engelen. En ook Johannes, de grijze apostel op Patmos. Het lam staat in het midden. Het lam neemt het op voor zijn kerk. Het lam verdedigt de zaak van zijn kerk. En het lam zal straks ook namens zijn kerk de 7 zegelen gaan openbreken. En het lam spreekt tot hem die op de troon zit. Hij is de middelaar. Jezus is in de troon. Als het lam van God. En dat betekent iets heel bijzonders, gemeente. Want dan staat er in onze tekst dat Johannes ziet het lam staande als geslacht. Ook daar is verschil van mening over wat dat precies geweest is. Er zijn uitleggers die zeggen, dat moet je heel letterlijk nemen. Johannes heeft iets gezien als een lam, gewoon een schaap. En als een schaap geslacht werd, dat lezen we in het boek Leviticus, dan werd de halsslagader geopend en dan vloeide het bloed uit de halsslagader. Nou, zoiets heeft Johannes gezien. Het zou kunnen, maar ik geloof het niet. Als ik in de woorden van Johannes de evangelist en de schrijver van zijn brieven en in het boek Openbaring lees over het lam van God, dan is dat altijd beeldtaal van de Heere Jezus. Wat heeft Johannes gezien? Naar mijn overtuiging, hij heeft zijn meester gezien. En hij heeft gezien dat dezezelfde Jezus, die hier op aarde geleden heeft en gestorven is. Hij heeft het zelf gezien hoe Jezus hing aan het vloekhout van de schande, bebloed met de doornenkroon om de slapen. Diezelfde Jezus is in de hemelen. En op een bijzondere manier ziet hij dat Jezus daar is met de tekenen, de herinneringstekenen, zo u wilt de littekenen van zijn lijden en sterven zichtbaar. Hij ziet het lam in de troon, is dezezelfde Jezus die hier op aarde gekomen is om als het lam van God de zonde van de wereld weg te dragen. Jezus is, zou de apostel in de brief aan de Hebreeën schrijven, de hemelen binnengegaan, niet zonder bloed. Mag ik het zo eens zeggen, om het heel duidelijk te maken. Toen Jezus de hemel binnenkwam, toen hij de troon besteeg, toen hij verscheen voor zijn Vader die in de hemelen is, heeft hij zijn beide handen open gedaan en gezegd, Vader, zie hier de tekenen. Ik heb geleden. Ik heb het werk volbracht dat u mij opgedragen hebt. En Jezus is in de troon pleitend en biddend op grond van zijn eigen werk, op grond van zijn verdiensten. Als geslacht. Gemeente, laten we een enkele lijn uit dat gegeven, dat kostbare gegeven van onze tekst doortrekken. Dat betekent allereerst dat dit visioen Johannes weer opnieuw verootmoedigt. En allen die het visioen lezen en het goed lezen, zullen toch ook niet zonder een steek van verootmoediging in hun hart een dergelijk gedeelte kunnen lezen. Want er was niemand die het boek kon openen. Niemand die de bezwaren kon overwinnen en het recht kon verwerven om wettig de zegelen stuk te breken en de rol uiteen te rollen. Niemand. Dat tekent ons dat wij mensen niet in staat zijn om aan Gods bedoeling te beantwoorden. Dat wij niet in staat zijn om onszelf te verlossen. Dat wij niet in staat zijn om ons leven op een geestelijke manier te leiden. Dat wij niet ons in staat zijn om de toekomst te overzien en moeten putten. Want waar zouden we die vandaan moeten halen als we blikken op onze eigen tekorten en op onze eigen zonden? Maar dat Jezus door zijn dood en bloedstorting als het geslachte lam heeft overwonnen. Prachtige uitdrukkingen. Dat lam heeft als het geslachte lam alle bezwaren overwonnen. Ja, Jezus is ook in zijn dood overwinnaar. overwinnaar, dat denken we niet zo vaak aan. Als het gaat over het sterven van de Heere Jezus, dan denken wij vaak aan de verzoening door voldoening. En dat is goed. Maar laten we niet vergeten dat hij door zijn dood ook alle machten die er zijn, boze machten, satanische machten, heeft overwonnen. Het lam dat geslacht is. Dat is verootmoedigend. Want hij heeft zo diep moeten lijden voor de zonde van de zijne. Onze catechismus zegt voor de zonde van de ganse, van de gehele wereld. Zo diep. Er is een dichter uit de vorige eeuw, Gerard Weideveld, misschien kent een enkeling dat kleine kostbare gedicht. Er is een lam dat bloedt. Er is een lam dat bloedt. En ik die het belijden moet. Ik ben het die hem bloeden doet. Daar is een lam dat bloedt. Ik deed hem door mijn zonde. Al die jammeren aan. Als dat naar je toe komt. Hè? Wat wordt het kruis van de Heere Jezus dan een reden om diep te buigen. En te zeggen, Heere, het is al geschied. Door mijn zonde. En nergens zijn de zonden voor iemand die de Heere kennen mag toch bitterder. Dan wanneer je ze ziet in het lijden, in het bloeden van het lam. Maar tegelijkertijd, nergens is ook meer kracht, meer genade, meer zekerheid, meer hoop voor de toekomst te putten dan wanneer we zien mogen op Jezus. Op het geslachte lam. Want wat zegt het dat hij geslacht is? Dat zegt ook dat hij de zonde heeft betaald. Dat bij hem verzoening, vrede en eeuwig heil te vinden is. Eeuwig heil. Want als God de zonde bestraft heeft in zijn lieve zoon, straft hij ze niet nog eens in het leven van degene die van Christus zijn. Dat zou niet rechtvaardig zijn. Dan mogen al de zijnen, Johannes en de ouderlingen van Efeze en die jonge belijdende leden die pas gedoopt zijn en de Heere hebben leren kennen in die steden, ze mogen vrij uitgaan, want ze zijn gereinigd door het bloed van Christus. Het lam dat geslacht is. En nu is het zijn grote werk, nu hij in de hemel is en straks de boekrol uit de hand van zijn vader neemt en de zegels openbreekt en met luide stem leest wat in die boekrol staat. Dat hij nu voor de zijne bidt. En wat er ook gebeurt en wat hij straks ook aan gerichten moet lezen en doorgeven vanuit de open hemel aan Johannes. Ik sta in de troon. En wat doet hij in de troon? Op grond van zijn doorboorde handen hij bidt. En wat bidt de Heere Jezus in de hemel? Laat ik het maar heel kort zeggen. Als ik alles wat de Bijbel daarover zegt, op zijn kortst moet samenvatten, dan zegt het woord van God mij dit. De Heere Jezus bidt in de hemel, Vader, bewaar en vermeerder mijn kerk. Bewaar ze in het hitte van de vervolging. Bewaar die wankelmoedige mensen daar in Laodicea. Bewaar ze daar in Efeze waar ze hun eerste liefde hebben verlaten. Bewaar ze in Sardis. Bewaar uw kerk over de hele wereld. Gemeente, we hebben het nodig vandaag. Het gebed van hem die in de troon is als het geslachte lam. Heere, bewaar uw kerk in de eerste jaren van de 21ste eeuw. En op weg door die 21ste eeuw. Bewaar ze voor het afglijden van de pure, zuivere leer van de schriften. Bewaar ze voor de paden van de zonde. Voor het dwalen als een schaap in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Bewaar de jongeren van de gemeente dicht bij u en bekeer ze tot u. Geef dat ze u jong mogen vrezen. Bewaar ze en vermeerder ze. Want de Heere Jezus heeft nog werk hier op aarde onder degenen die nog niet bekeerd zijn. Degenen die bekeerd zijn, ze moeten bewaard worden van stap tot stap. Maar degenen ook vanmiddag in Veenendaal. Die jongen, dat meisje, u die ouder bent en die eerlijk moet zeggen, ja, de Heere ken ik niet. Wie Jezus Christus is voor een arme zondaar, dat weet ik niet persoonlijk door het geloof. Dan is er een hoge priester in de hemel, het geslachte lam dat bidt. Heere, breng er nog toe. Vermeerder mijn kerk. Zoals hij het gebeden heeft in de avondmaalzaal. In dat gebed wat wij kennen als het hoge priesterlijke gebed. Heere, Vader, zegt hij uiteraard. Vader, breng er toe door het woord van de discipelen. Breng er toe die door hun woord in mij geloven zullen. Ze geloofden nog niet. Maar ze zouden door het woord van de apostelen, van Johannes en van Petrus en al die anderen tot geloof komen. Breng u ze toe. Zou je voor jezelf en voor je kinderen, als je kinderen hebt mogen ontvangen. En misschien wel voor uw kleinkinderen, dat niet bidden. Heere, laten mijn kinderen. Laten mijn kleinkinderen in uw biddende handen begrepen zijn. Heere, bid voor ons in de hemel. Pleitend op uw eigen woord en op uw eigen werk als het lam dat geslacht is. En dan moeten we verder, gemeente, want de tekst is vol, ook al lijkt het maar zo'n kleine tekst. En ik zag en ziet het lam staande als geslacht. Staande. Dat is heel opmerkelijk, want als we in de Bijbel lezen over de Heere Jezus in de hemel, dan leest u dat hij is aan de rechterhand van de Vader. Of zoals het ook staat in onze 12 artikelen, dat hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. En wij belijden met die oeroude belijdenis toch ook het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand. De catechismus legt dat prachtig uit wat dat is. Zondag 19. Maar hier staat staan. Wat wil dat zeggen? Als ik het goed heb, gemeente, dan komt dat 2 keer in de Bijbel voor. De eerste keer dat we het aantreffen in is het boek Handelingen. Als Stefanus, de eerste martelaar, wordt gestenigd. Vlak voordat dat gebeurt, ziet hij de hemelen geopend. En dan leest u in Handelingen 7, het 55ste en het 56ste vers. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdend naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand van God. Dat is de eerste keer. En de tweede keer is dit hoofdstuk. Het lam staande als geslacht. En als je die woorden op je laat inwerken, dan betekent dat allereerst dit. Dat als de Heere Jezus in de troon is. En wij weten, dat zegt de Bijbel meestal, dat hij gezeten is in de troon. Hij regeert, zittend aan de rechterhand van zijn Vader. Maar als zijn kerk hier op aarde benauwd wordt. Als de eerste martelaar onder de stenen van de Joodse leidslieden valt. En het bloed langs zijn lichaam druipt. Dan kan de Heer Jezus niet blijven zitten. Dan staat hij op. En als zijn kerk daar in Klein-Azië vervolgd wordt. Terwijl Johannes bange hart denkt, hoe zullen ze het maken. Dan kan de Heer Jezus niet blijven zitten. Dan staat hij op. En ineens horen we de oude psalmen tot vervulling komen. Gij zult opstaan, zongen we het niet. Ons beschermen, over Sion u ontfermen. God staat op in zijn troon. Ja, zegt u, dat is in de psalmen beeldspraak, dat weet ik wel. Maar daar zit natuurlijk wel een geweldige prediking in. De Heere staat op. En hij ontbloot het zwaard, zegt de psalmdichter, het zwaard van zijn gramschap tegen de vijanden. En hij gaat het opnemen voor zijn Sion, Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Die woorden klinken mee. Zou dat in onze tijd niet een geweldige boodschap zijn voor u en voor jullie jongelui en voor mij? Soms denken we, heel persoonlijk of in onze gezinnen of ook wel in de kerk, dat we het zelf allemaal moeten doen. Daar hebben dominees ook wel eens last van. Dat ze het zelf allemaal moeten doen. Nou hebben ze een hoge roeping, dat weet ik wel. En van hen wordt verwacht dat ze hun werk stipt en goed en trouw aan de Here doen. Dat staat buiten kijf, maar je hoeft niet zelf te doen. Want als je het zelf doet, dan breekt er meestal het een en ander bij de handen af. Steeds meer leren, ook bij het ouder worden, zonder mij kunt gij niets doen, maar zonder mij hoeft u ook niets te doen. Dan neemt de Heer het voor zijn kerk op. En zouden we dan juist in onze tijd niet pleiten, Heere, sta op in uw troon. Want uw kerk in Nederland, uw kerk in deze goede landen wordt dan wel niet uiterlijk vervolgd, maar er zijn wel heel veel schaduwkanten. Ik heb er al een aantal genoemd. De ontkerkelijking, de secularisatie, het materialisme, het ongeestelijke soms. Ach, vult u de lijst verder maar aan. Heere, sta op en bewaar ons voor de boze. Bewaar uw kerk. Maar het betekent ook niet alleen dat de Heere beschermt tegen de vijanden van buiten, maar ook wat we in dat prachtige oude gebed dat de Heere Jezus Christus zijn discipelen zelf geleerd heeft bidden. En verlos ons van de boze. Dat houdt ook in, zegt onze catechismus. Heel dat gebed is er door getoonzet. Regeer ons door uw geest en woord. Sta op, Heere. En leid ons krachtig door uw geest en woord. Dan komt het goed. Dan kan het vuur van de vervolgingen laaien in Efeze en in al die steden daaromheen. Dan kan Johannes voor het oog van mensen uitgeschakeld zijn, monddood gemaakt zijn. Maar als u opstaat, dan komt het goed. En weet u wie dat begrijpen? Onmiddellijk begrijpen. De hemelingen. Want als ze dat zien, dat het lam komt en dat het lam de rol neemt en dat het lam de bevoegdheid en het recht heeft op grond van zijn volbrachte werk om de boekrol te nemen en de zeven zegelen open te breken en de rol te lezen en af te kondigen wat erin staat, dan buigen ze in jubel, in een hemelse liturgie van lof en dank en aanbidding. Het lam dat in de troon is, is het waardig om te ontvangen. De eer en de aanbidding en de lofzegging. Het is alsof het slot van het allervolmaakste gebed, het gebed wat wij kennen als het Onze Vader, hier volmaakt door de hemelzalen ruist. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Want u hebt ons verlost van de zonde. En u gaat mee door de geschiedenis heen. En u laat de geschiedenis zich ontrollen. En wijst in de boekrol met de vinger aan wat nodig is om getroost te leven. En eenmaal zalig te sterven. En ik zag het lam staande als geslacht. Nee, gemeente, dat betekent niet, en het boek Openbaring is er vol van, dat er geen raadsels meer overblijven voor Johannes en voor de christenen van die tijd. Die blijven er zolang deze wereld bestaat. Maar het betekent wel dat ze zien mogen op hem. En dat er perspectief is, in de diepe zin van het woord uitzicht is. Want het lam is in de troon. En dan twee vragen. Kent u het lam? Het lam dat de zonden op zich nam. Het lam dat bloedt. Als uw, als jouw borg en zaligmaker. Johannes zag hem. En had hem vele tientallen jaren daarvoor persoonlijk leren kennen als zijn zaligmaker. Van wie Thomas het zei, mijn Heere en mijn God. Heb u hem ook leren kennen? Nog even dieper afgedaald. Hebt u hem nodig gekregen? Jij, waar ben je arm als je op deze stralende zomerzondag naar de blauwe lucht kijkt en zegt, daar is de Heere Jezus. Maar ik ken hem niet. Hij heerst in de troon en hij bidt, vermeerder mijn kerk. Zou je straks je knieën niet buigen en zeggen, Heere, wil u ook mij aannemen tot uw kind? Mij leren wat het betekent dat uw dood en bloedstorting voor de zonde, dat die ook mijn zonde kunnen en moeten vergeven. Want er is één naam onder de hemelen gegeven waardoor wij moeten zalig worden. O, zoek hem, nu het kan. Haast u, want de tijd is kort, korter dan je denkt. En hij is nog in de troon en hij wil er nog om gebeden zijn, om gesmeekt zijn. En als u hem mag kennen, laat ik het dan maar eens zeggen met een uitdrukking die misschien een beetje ouderwets klinkt. Maar het is een uitdrukking die de Engelse schrijvers uit de 17e eeuw, de zogenaamde Puritijnen, graag gebruiken. Ze zeggen tegen de kinderen van God, maak veel gebruik van de Heere Jezus. Nee, dat betekent niet, John Owen zegt het zelf letterlijk zo, dat de Heere Jezus een gebruiksvoorwerp is hoor. Zo niet. Maar wel dat hij gebruikt wil worden in het geloof. Tot versterking van het geloof. Tot meer kennis van God. Tot meer heiliging in het leven. En dan is bij hem alles te vinden wat een vaak zo aangevochten kind van God nodig heeft en mist. Want het lam is in de troon. En hij heeft een overvloed van genade. En al wat u ontbreekt, schenkt hij zo gesmeekt. En wat er dan overblijft, wat de grondtoon van je leven dan wordt. Wie heb ik nevens u in de hemel? Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is hij de rotssteen mijns harten. En mijn deel tot in eeuwigheid. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed, gemeente. Heere, wat is dat een wonder dat uw Zoon Jezus Christus in de troon is. En dat Hij regeert. En dat Hij als zijn kerk benauwd wordt. En als zijn kinderen op de zee van de vervolging of de zee van de verzoeking of de zee van de aanvechting gelegd worden. Dat Hij voor hen opstaat en het voor hen opneemt. Altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Geef, Heere, dat in het geloof we daar veel op mogen zien. Dat geeft moed en uitzicht in het leven. Want dan blijkt u en dan blijft u mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Geef, Heere, dat we ook mogen zien dat we hem nodig hebben als we hem nog niet kennen. Leer ons om de toevlucht te nemen tot zijn bloed, het bloed van het lam dat geslacht is. Om te schuilen achter zijn wonden. Om te schuilen achter zijn bloed. Heere, heb dank dat we daarover mochten horen en mochten spreken. We hebben maar iets gezegd over deze diepe dingen die in dit hoofdstuk liggen opgesloten. Wil u door uw Heilige Geest het woord verder uitwerken en vooral ook toepassen in ons leven. Laat het woord mee mogen gaan deze week in vakantieweek misschien of werkweek. Of hoe dan ook, maar laat uw woord meegaan en geef ons ook momenten vandaag en de komende dagen. Dat we over het woord mediteren en erbij stilstaan. Heb dank voor alles wat u gaf. Zegen de hele gemeente. Jongeren, ouderen, bijzonder hen die het moeilijk hebben. En voor wie het borduurwerk zo onoverzichtelijk geworden is. Het borduurwerk van hun leven en van hun omstandigheden. Ga u hun voor en laat u zien, maar ik sta op in de troon. Om mijn kerk te allen tijden te hulp te komen. Want ik begeef u niet en ik verlaat u niet. Heere, dank voor dat grote en dat machtige evangelie. We bidden het in dankzegging om Jezus wil. Amen. Als slotzang zingen we, gemeente, de berijming van het gebed des Heren, het derde en het negende vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heren, en want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap in de Heilige Geest zij met u allen. Amen.